Zonder geld, geen woning. En dat beseffen jullie luisteraars maar al te goed, want we krijgen zoveel vragen over hypotheek, lenen, geld, dat we gewoon gezegd hebben, we maken er een special van.
Ja, en deze keer zitten we hier niet met z'n tweeën, maar met z'n drieën. We hebben Frederik uitgenodigd. Welkom, Frederik. En volgens mij gaat hij ons goed kunnen helpen in onze special.
Dat denk ik ook. Ik ben al meer dan 30 jaar hypotheekmakelaar en ik ga jullie zeker kunnen helpen.
Jawel, twee vastgoedmakelaars en één kredietmakelaar aan één tafel. Welkom bij de grote hypotheekspecial van De Thuisbaas.
Dus, Frederik, stel jezelf nu eens voor.
Als we tijd genoeg hebben, zou ik dat kunnen doen. Maar om kort te zijn, ja, meer dan 30 jaar ervaring in de kredietwereld. Ondertussen bij een paar kredietverstrekkers gezeten, bij een hypotheekcel. En nu al jaar en dag op zelfstandige basis geef ik advies aan ik weet niet hoeveel klanten. Dus, en mijn klanten zijn eigenlijk klanten meestal die ik ofwel via immomakelaars krijg, notarissen, zelfs banken. Mijn eigen bank geeft mij klanten door omwille dat zij ze niet kunnen realiseren.
En right. Hoeveel klanten heb je al geholpen, denk je nu, in die 30 jaar of die 30 plus jaar?
Ik denk niet dat ik ze kan optellen.
Nee.
Zo de
honderden
veel,
mensen zijn.
Meer als honderden. Ja. We moeten rekening houden, ik vermoed ergens een gemiddeld van 100 per jaar. Dus als je maal meer dan 30 jaar doet.
Ja, duizenden mensen dan eigenlijk.
Dus op die manier, en onrechtstreeks, zelfs al heb ik het krediet niet gerealiseerd, heb ik ze toch heel veel advies gegeven.
Nou, absoluut. Alright. Maar daar zijn we ook voor vandaag. Hè?
Ja, inderdaad. Nu gaan we even samenvatten en misschien ook eens even het concept van onze podcast uitleggen, toch? De good stuff vandaag.
Yes.
Wij zijn er voor de tips en de tricks. Dus we gaan je straks even wat vragen stellen. En het zou heel tof zijn als jij jouw mening en jouw ervaring daar kan op laten inspelen. Niet te veel theorie, want als je te veel uitweidt en bepaalde zaken ertussen gooit wat wij niet snappen of wat de luisteraars misschien niet kunnen snappen, dan hebben we hier onze panic button. Voilà. En
bij
dan
deze.
Gaat die af. Dus dan moeten we even uw term uitleggen. Zodat iedereen terug mee is.
Ja, gewoon menselijke taal is hetgeen wat we proberen te doen.
We doen ons best.
En als we dan kijken ook naar het advies zelf, wat weetjes die je niet van de bank zou horen.
Ja, of een aantal, en verhalen.
Ja, heel veel verhalen en een aantal concrete zaken dat je zelf ook zegt, ja, dit is, dat ga je niet online vinden. Dat weet je maar als je 30 plus jaar ervaring hebt. Dus het is eigenlijk daar waar we naartoe op zoek zijn.
Oké.
Goed. Nu, het topic van vandaag is heel duidelijk, denk ik. Hè. We gaan wat dieper in op het concept van hypotheek. Het lenen van geld om een woning te kunnen kopen. Want het gaat tenslotte over aankoop van vastgoed. Laat ons eens beginnen met gewoon de eerste vraag. We vliegen er gewoon meteen in. Andrea stelde ons een vraag en die zei, en dat is een heel basisvraag, waarom ga je eigenlijk een lening aan en hoe doe je dat? Frederik, wat zou je daarop antwoorden?
Ja, waarom? In de eerste plaats zijn er weinig mensen die een woning cash kunnen betalen. Dat is al het eerste.
Cash mag ook niet meer, maar inderdaad, gewoon
of
zo
via
betalen.
Via overschrijving bij een notaris, inderdaad, cash mag niet meer. Het zou gemakkelijk zijn, even een valies mee en hier is het pand voor mij. Maar daarnaast, waarom zouden lenen? Ik heb heel veel klanten die eventueel de woning al contant zouden kunnen betalen, ja. Maar die zeggen van, nee, want dan kan ik geen tweede of derde of vierde woning kopen.
Ja.
Dus zowel mensen met veel geld als mensen met weinig geld gaan sowieso een lening aan.
Ja, en als je dan zegt een lening aangaan, hoe doe je dat concreet? Zou je kunnen zeggen, dat zijn twee, drie stappen die je doorloopt?
De voornaamste stappen zijn natuurlijk eerst weten welk pand dat je koopt. Als je dat pand weet, ga je contact opnemen met eventueel een kredietmakelaar. Die gaat je adviseren hoeveel je gaat lenen op het aan te kopen pand. En daaraan de duurtijd berekenen, zodanig dat je weet welke leningslast het is.
Nu, ik ga er misschien even op inpikken, want wij hebben in de vorige aflevering ook al gezegd dat je op voorhand eens even naar de kredietmakelaar moet gaan. Gewoon om te weten, wat kan je nu eigenlijk uitgeven?
Dat is een heel goede tip, maar als je op voorhand gaat, er verandert zoveel. Als je op één jaar tijd kijkt, oké, nu is de rentevoet een beetje stabiel, maar pak 2 jaar geleden, ga je een lening aan en, of gaat gaan informeren en 6 maanden later staat die rentevoet 1% duurder en je kunt geen lening meer krijgen.
Nu, ik ga daar misschien al even op duwen, want rentevoet is iets wat alom gekend is, maar...
Maar niet iedereen exact weet wat dat het is, hè?
Exact. Kan je dat misschien even verduidelijken?
Dat is een heel moeilijke vraag. We gaan ons best doen dat te verduidelijken.
Je kan dat.
Maar een rentevoet staat eigenlijk gekoppeld aan uw kapitaal die je gaat ontlenen.
Okay.
En daaraan zit de formule. Ik ga nu die formule niet uitleggen, want zelfs al zou ik ze proberen uitleggen, is het niet evident.
Je moet dat geschreven zien, hè?
Maar, voilà, ja. Onder andere, ja. Karel. Maar als je kijkt, een rentevoet bepaalt uw leningslast. Dus in de meeste gevallen gaan klanten een lening aan van 20, 25 jaar gemiddeld. En afhankelijk van de rentevoet, dat gaat bepalen hoeveel je maandelijks gaat moeten betalen,
ja,
per schijf bijvoorbeeld van 100.000 euro.
Ja. Okay. Dus als je een hogere rentevoet, heel kort gezegd, een hogere rentevoet is gewoon meer te betalen.
Dat klopt, dat klopt.
Ja. Dus vandaar, om terug te keren op wat hij zei daarnet, die fluctuaties, de verschillen op 6 maanden tijd... Nu, waar wij vaak advies geven aan onze kandidaatkopers, en ook hier op de podcast, dat is, als je nu in het midden van je zoektocht bent en je gaat een aantal bezoeken doen iedere week, dat je op dat moment best wel al goed weet hoe ver je kan springen. Dus dan is het wel, denk ik, aan te raden om al tenminste een gesprek aan te gaan met je kredietmakelaar, met je bank, denk ik. Hè?
Sowieso. Iemand die nu al op zoek is naar een pand, ja... Die gaat even te raden bij kredietmakelaar, maar die weet in theorie gaat hij binnen de 4, 5, 6 maanden iets kopen.
Mm-hmm.
Als het langer dan 4, 5, 6 maanden duurt, is het aan te raden dat hij toch nog een keer gaat informeren voor te weten of dat alles nog de hangbare zaken kunnen.
Ja, en we hebben eigenlijk in het verleden ook al aangehaald dat het soms nuttig is om korter zelfs te gaan luisteren, want in turbulente tijden, hè,
ja, ja.
Verandert er zoveel, zoals we al gezegd hebben. Ja, dan moet je wel eens extra er naartoe gaan om te kijken, komt mijn lening er nog door of
ja, je moet zelf ook de verantwoordelijkheid opnemen, ja, om natuurlijk niet te blijven zoeken. 1 keer op een mondeling akkoord of een mondelinge, ja, dat komt wel in orde. 6 maanden lang te blijven zoeken met in je achterhoofd, ja, 6 maanden geleden zeiden ze dat het wel in orde komt. Dat is ook de realiteit meer van vandaag, hè. Het is complex met de rentevoeten die stijgen. Hopelijk een beetje dalen in de nabije toekomst. Maar ook woningprijzen en andere voorwaarden die soms aangepast worden.
Nu, het voordeel, ja? Inderdaad, als je nog eens gaat informeren bij je kredietmakelaar, hij heeft uw volledig bestand.
Ja.
En als er niks gewijzigd is aan uw inkomen, kan hij door even een knop in te drukken, zien van de rentevoeten zijn lichtjes gestegen, ze kunnen nog altijd de lening aan.
Ja, gewoon het gerustgestelde gevoel eigenlijk, ja, meenemen. Ja. Dan hebben we de vraag van Andreas hopelijk toch wel een beetje beantwoord.
Ja, absoluut. Dat denk ik toch. En anders, Andreas, laat het weten. Hè. Nu, we hadden ook Jeff en Britt die ons een vraag stelden. En we haalden daarnet eigenlijk kort ook aan. Hè. Die zeiden, ja, een bank, een kredietmakelaar, is dat dan niet een beetje hetzelfde? Wat is het nu het verschil daartussen? En ze hadden een aantal bijkomende vragen... In verband met te betalen, wie moet ik betalen? Hey, welke van de twee, waar betaal ik het minst? Moet ik iemand betalen om te kunnen lenen? Hoe gaat dat in zijn werk? In het verschil tussen een bank en jouw job, jouw rol?
Zowel een bank als een kredietmakelaar mag niks vragen als kost bij zijn klant.
Okay.
Dus dat
is heel interessant.
Gratis advies die ze geven. De kredietmakelaar, als ook de bankbediende, wordt betaald door instanties erboven. Dus op die manier kunnen zij onmiddellijk advies geven. Waarom kiezen voor een bank of een kredietmakelaar? Ja, dat is een beetje, hoe moet ik het zeggen, zoeken natuurlijk, maar wij weten als kredietmakelaar staan wij altijd paraat voor de klant. Of dat nu 's avonds is, of dat in het weekend is, of dat gelijk wanneer is, een klant die ons contacteert, gaan wij binnen de x aantal uren al teruggebeld hebben, gaan wij onmiddellijk al gezegd hebben, dat zijn oplossingen voor u, maar daarvoor kunnen we beter een afspraak maken op kantoor.
Het is een persoonlijker contact, bedoel je dat?
Persoonlijker contact, inderdaad.
Ja, responsiever, want dat doet mij eraan denken, uiteraard, wij kennen jou. Hè? We weten wie je bent, we werken al vaker, of onze klanten, kopers, werken vaker al met jou, we raden je graag aan. Maar ik weet, het was recent een open huizendag. En daarop heeft een van de collega's op ons team gewoon naar jou gebeld voor 1 of meerdere kandidaten. En op de dag zelf had jij tijd vrijgehouden voor ons om te zeggen, stuur ze gerust door, telefonisch. Ik denk dat de meeste mensen, als ik voldoende informatie heb, kan ik zelfs tijdens het eerste telefoongesprek al een indicatie geven of het mogelijk of niet zou zijn. En anders, een paar uur later, kan ik wat meer info verschaffen. Hè?
Ja, dat klopt. Inderdaad. Met de info die zij me natuurlijk telefonisch verschaffen, want ik heb nog geen documenten, dan kan ik al min of meer zeggen van oké, dit dossier lijkt mij volledig haalbaar voor zover dat die info klopt.
En dan kunnen ze inderdaad een bod doen, zoals dat we in de vorige aflevering ook al gezegd hebben, met een gerustgesteld gevoel. We weten dat ze er kunnen achter staan en kunnen ze verder met hun aankoopproces. Hè? Ik hoop dat het toch een duidelijk iets is.
Jawel.
Krediet, makelaar,
voor mij is het eigenlijk heel duidelijk. Het is de responsiviteit. Maar ik denk dat er daarnaast ook één iets is wat niet aangehaald is. Hè. Dat is, je hebt een bredere toegang, denk ik, naar kredieten en naar banken dan een bank alleen of dan je vaste bankrelatie. Hè.
Daar ging ik nog op toekomen. Je moet rekening houden, wij werken met een 20-tal partners.
Oh ja.
Dus wij kunnen zelf kijken met wie we werken. We werken bijvoorbeeld met de BNP-groep, de ING-groep, de Belfius-groep. Wij werken ook met verzekeringsmaatschappijen die hypotheken geven. En wat is dan nog het voordeel bij een kredietmakelaar? Dat is als de rentevoeten dalen, dan gaan wij zelf de klanten contacteren om hun hypotheek te verplaatsen bij een andere bank die goedkoper zit.
Oh, okay.
Terwijl de initiële bank gaat zelden zeggen van ah, de rente staat lager, ofwel gaan wij lager ons tarief zetten, ofwel gaan we ons lening laten overnemen door een andere bank, die meestal een concurrent is.
Ja, dat zou niet logisch zijn.
Dus vandaar, wij proberen dat retroactief even in gang te zetten.
Maar klopt het dan dat we het gewoon kunnen samenvatten? Jullie staan er neutraler in. Jullie zijn niet per se bankgebonden, maar door je ervaring heb je gewoon al op verschillende, laat ons zeggen, locaties, verzekeringsmakelaars, banken zelf, financieringsinstellingen, een contact of een relatie om eigenlijk te gaan kijken, kan ik voor deze specifieke klant met deze persoonlijke situatie het beter daar of daar gaan plaatsen, het krediet?
Dat klopt 200%. Een mooi voorbeeld, een paar maanden geleden had ik een klant, ja, die vroeg van, ah, ga mijn lening erdoor komen? Ik had op dat moment de beste oplossing bij bank X en op het moment, een paar maanden later dat het bij mij kwam, had ik nog een betere oplossing bij bank Y. Dus zelfs op die periode, ik ben niet gebonden aan één bank, één kredietverstrekker. Ja, ik kan zelf zeggen van vandaag is het bij die partij het best voor die klant.
Jij ondersteunt eigenlijk de vergelijking.
Ja, dat klopt.
En nog een ander belangrijk iets van Jeff en Britt die ze zich afvroegen. Hoe wordt dat dan betaald? Of betalen zij jou daarvoor?
0,0. We zijn verplicht van zelfs een document te laten tekenen door die klanten om aan te tonen dat zij ons niks betaald hebben.
Ah ja, oké.
Maar Frederik, voor niks gaat de zon op. Ik hoor onze luisteraars dat ook al denken. Wij zijn vastgoedmakelaar en wij worden ook door een partij betaald als er een verkoop is die via ons gebeurt. Wie betaalt er dan exact voor jou?
Wij worden gecommissioneerd, zo wordt het uitgesproken. Wij krijgen een commissie van de kredietverstrekker, de bank. En afhankelijk van het dossier wordt onze vergoeding betaald door de bank na verleiden van akte.
Ja. Dus ook een beetje no cure, no pay.
Ja, dat klopt.
Waarmee ik gewoon bedoel, als je geen oplossing hebt gevonden voor je klant, word je gewoon echt niet betaald. Dat is een kanscontract eigenlijk.
Dat is inderdaad een kanscontract, maar het voordeel zelfs, ik heb verschillende klanten waar ik toch geen oplossing vond, maar die gaven mijn nummer door aan hun vrienden, familie, kennissen, waar dat ik dan wel klanten maakte.
Ja. Maar dat herkennen we ook. Dat is,
Nu, Jeff en Britt zullen hier sowieso geholpen mee zijn, want dan denk ik dat we kunnen overgaan naar de volgende vraag.
Ja, en dat is er een van Mohamed. En Mo zegt eigenlijk, wie leent er eigenlijk? Is dat iedereen? Is dat de mensen zonder geld? Je hebt er al over gepraat. Maar wie weet is het ook het moment om eens dieper op in te gaan zoomen. Zelfs al heb je geen nood aan een lening, waarom zou je dan wel nog lenen in bepaalde situaties? Je hebt al eentje aangehaald, maar ik denk dat er nog verschillende situaties zijn.
Er zijn verschillende situaties. Je kunt er heel veel zeggen. Een eerste, iemand die tamelijk wat geld heeft, ja, raad ik sowieso aan voor toch een lening te nemen. Sowieso. You never know. Stel dat je in nood bent, dat je een persoonlijke lening zou moeten aangaan, ja, dan zijn die rentevoeten toch aanzienlijk hoger dan een hypotheeklening.
Misschien heel even, verschil tussen een persoonlijke lening en een hypothecaire lening?
Ja, ondertussen zijn die verschillen goed afgebakend. Vroeger kon je persoonlijke lening voor onroerende doeleinden. Onroerende doeleinden zijn eigenlijk woningen. Ja. Al wat dat woningen is.
Okay.
En roerend is wat dat los is.
Ja.
Dus bijvoorbeeld een wagen. Dus, en vanaf nu mocht je voor onroerende doeleinden geen persoonlijke lening meer aangaan, tenzij dat het voorbeeld voor een zwembad is, zonnepanelen. Dus het huis zelf niet. Okay. Vroeger kon je de notariskosten lenen onder persoonlijke lening.
Ja. Dat is nog niet zo lang geleden. Hè?
Nee, dat is een jaar of twee, drie geleden aangepast. Nu kan dat niet meer. Wettelijk mag dat niet meer.
We gaan er later op in. Want ik heb er een goed voorbeeld van, eigenlijk die we samen hebben nog besproken afgelopen week. Maar even terugkeren daarop. Soms denk ik ook dat mensen, als zij een investeringseigendom kopen, zelfs al hebben ze de centen zelf om een appartement van stel 200.000 euro aan te kopen en dat te gaan verhuren, dat ze toch beter slechts 50.000 euro inleggen en 150.000 euro lenen.
Ja, dat
kan je daar eens op inzoeken?
Dat is een sneeuwbaleffect die je kunt creëren. Waarom? Iemand die een pand, gelijk dat zegt Karel, van 200.000 euro koopt, gemiddeld kan 80% daarvan lenen. 80 op 200 is 160.000 lenen. En de rest gaat als eigen middelen investeren.
40.000?
40 plus notariskosten. Okay. Notariskosten gaat toch al iets oplopen, omdat je al eigenaar bent, omdat het een investering is. Maar het voordeel daaraan is, je kan sneller een tweede pand kopen. Stelt iemand heeft 300.000 euro spaargelden, als hij maar één eigendom gaat kopen voor te verhuren, is dat goed. Maar als je zegt, van ik wil sneller en verder gaan, dan koopt je eerst aan, leent je een groot deel. Die lening wordt toch betaald door je huurder. Dus eigenlijk moet je dat zelf niet betalen. Je huurder betaalt de lening af. Ja? En dan kan je al snel zeggen, oké, volgend jaar begin ik aan mijn tweede pandje. En het jaar nadien aan de pand.
Hier ga ik u zelf eens duwen. Dat is iets wat dat mij in het verleden al een paar keer... Sorry, Frederik. Het is zeker niks persoonlijks, maar ik ben er op gepakt geweest een paar jaar terug als vastgoedmakelaar door een andere vastgoedprofessional. Dat was geen makelaar, maar die zei... Goh, vastgoedmakelaars, die praten altijd over een pandje. Het is verdorie wel heel veel geld waarover dat het gaat. En iedere keer dat ik dat woord hoor, heb ik mezelf niet beloofd. Ik zeg het zelf niet meer, maar als ik iemand anders het hoor zeggen, dan... Dat is wel fair, denk ik. Hè?
Iedereen heeft ervoor gespaard, of het groot of klein is. Heb er respect voor.
Ja, absoluut. Ja, maar het gaat niet over respect. Het is eigenlijk gewoon de terminologie die doet uitschijnen.
Maar ik ga mijn eigen betrappen dat ik het toch nog ga zeggen. Dus, gewoonte, ik doe mijn best, maar ik weet...
Nee, absoluut, absoluut. Even inpikken dan. Op dat concept van investeren en een nieuwe kopen. Vaak zeggen wij, ik dan toch, iemand die bij ons langskomt. Nee, als vastgoedmakelaar vraag ze dan aan ons, Karel, ik wil een eigendom kopen, ik ga verhuren. Het is een investeringseigendom. Als ze zeggen, ik heb ongeveer 200.000 euro op de bank staan die ik daarvoor vrij maak, dan heb ik eigenlijk altijd twee adviezen. En nu vraag ik me af of jij dat ook zo ziet. Eén, koop dan niet één iets. Niet alle eieren in één mand, maar koop dan twee zaken. Want je kan met twee keer 50 of 60.000 euro gewoon twee appartementen kopen, de rest belenen. Dan bouw je kapitaal op in die twee verschillende appartementen. Is er één dan eens niet verhuurd, dan heb je nog de inkomen van de ander en vice versa. Let op, het moet lukken voor iedereen natuurlijk. En mijn tweede advies is ook richting hou tenminste nog iets van buffer over. Het zijn turbulente tijden. Het zijn complexer wordende situaties waarin we vaker en vaker gaan zitten. Het hebben van een geldbuffer op vandaag is ook nog steeds iets waard. Dat is gewoon mijn basisadvies. Het niks te maken met het feit dat je mag kiezen wat je doet met je geld natuurlijk. Maar ik geef het toch altijd
heel
mee.
Belangrijk. En gelijk dat aanhaalt, koop er dan twee of meerdere.
Ja.
Dan heb je spreiding. Iemand die 200.000 euro eigen middelen heeft, kan misschien al snel een pand kopen met drie appartementjes in één blok. En dan heb je spreiding. Als er één van de drie zijn huur niet betaalt, dan ga je nog altijd toekomen met de rest om misschien de lening af te betalen.
Dus, met andere woorden... Het zijn niet enkel en alleen mensen die geld nodig hebben, maar het is ook gewoon een slimme beslissing om te lenen voor een aankoop.
Ik vind het een heel slimme beslissing. Waarom? De beste spaarpot, dat ik persoonlijk vind, is nog altijd onroerend. Is nog altijd een woning.
Zou jij je klanten ooit adviseren voor te gaan zeggen, ga maar all out, die laatste euro stikt hem er ook maar in? Want je weet dat je ook nog onderhoud hebt dan. Er kan iets gebeuren volgend jaar. Of...
De laatste euro persoonlijk niet. Maar ik ben iemand die wel gaat voor onroerend. Dus ik durf vrij veel van mijn budget investeren in onroerend.
Okay.
Omdat we weten, kunnen we toch niet betalen. Tussen nu en binnen 5 jaar gaan de panden stijgen. Ik heb de laatste 15 jaar heb ik ze niet echt zien crashen. En ik verwacht het niet, maar we hebben geen glazen bol natuurlijk.
Maar als we kijken naar de afgelopen decennia, is vastgoed gewoon een bijna een zekerheid. Goed, we kunnen de toekomst niet gaan voorspellen, maar we moeten wel iets van historische data gebruiken om te gaan kijken wat de toekomst hoogstwaarschijnlijk zal doen. Nu, we gaan het even over een andere boeg gooien. En dat is het concept van de Mythbuster.
Die zijn normaal altijd van mij, maar nu gaat het er hier ineens een paar in smijten.
Maar jij mocht ze gerust gaan doen.
Ah, ja.
Absoluut.
Okay.
Nu, wat is het concept, Frederik? Even toelichten voor jou.
Ja.
Dat is de bedoeling. Wij, maar ook jij, hoort heel vaak in je dagdagelijkse activiteiten, word je geconfronteerd met klanten die een uitspraak doen waarvan dat je zegt, ja, ik heb die uitspraak ondertussen al 100 keer gehoord, maar ze klopt eigenlijk niet echt. Of, ik heb er persoonlijk een andere mening over en zo verder. Nu, we gaan er een aantal voorschotelen doorheen onze vragen.
En ik mag ze stellen.
De eerste gaat door Jolien gezeld worden, uiteraard.
Oké.
Go.
Je moet een perfecte kredietgeschiedenis hebben om een hypotheek te krijgen.
Een perfecte kredietgeschiedenis is misschien niet het juiste woord.
Okay.
Maar je moet zeker zorgen dat je het laatste jaar niet, ga je het in gewone termen gebruiken, op de zwarte lijst komt.
Dus, en wat is de zwarte lijst? Ja.
Voilà, maar dat ik ging ik verder uitleggen. Voilà. Ze zijn heel snel.
Ja.
Dus wat is de zwarte lijst? Iemand die zijn lening meer dan 3 maanden niet betaald heeft, ja, komt zo op de zwarte lijst. In het verleden kon de bank enkel nazien als je op de zwarte lijst staat. Vandaag kan de bank ook zien op de witte lijst. Dat noemt geen witte lijst, ik noem die een witte lijst.
Okay.
Maar dat is gewoon een lijst met al uw kredieten. Mm-hmm. Ik had vroeger heel veel buitenlandse klanten die borg tekenden voor broer, neef, zus, vrienden, gelijk wat.
Okay.
En als ze zelf een lening aangingen, zeiden ze, nee, ik heb geen lening. En dat is niet gelogen, ze hebben geen lening.
Misschien nog
maar
even...
ze hebben een borg getekend.
Wat is borg tekenen?
Voilà, goed. Borg tekenen is eigenlijk voor iemand anders garant staan. Mm-hmm. Dus dat ze zeggen, bijvoorbeeld, ik ga een lening aan, maar ik heb te weinig inkomen. Ah, wel, een vriend van mij zegt, ja, maar ik heb genoeg inkomen, we gaan dat samen, de lening aan, jij gaat de lening aan, maar als jij niet correct betaalt, ja, weet ik dat ze bij mij kunnen komen aan mijn loon.
Nu, een van de zaken daarin, dat zien we soms ook wel bij iemand die alleen koopt, een jong meisje bijvoorbeeld, die haar eerst een appartement wil kopen, maar die werkt nog niet lang genoeg of dergelijke, dat de ouders dan borg tekenen.
Ja, dat is het verleden. Ondertussen is dat ook aan het wijzigen. De ouders...
Oké, okay. Dat is heel interessant voor
de ouders.
Dat is iets wat wij niet van op hoogte waren.
De ouders mogen financieel niet meer borg tekenen, tenzij dat ze 25% mee aankopen.
Oh.
Dus dat is een wetgeving. Zo, zij kunnen niet... Waarom? Dus hoe moet je dat zeggen? Zij hebben er geen economisch belang bij, die ouders.
Geen economisch voordeel. Ja.
Dus op die manier hebben ze dat gewijzigd. Wat kunnen de ouders wel doen... zonder aan te kopen, dus hun woning in garantie geven.
Ah,
zodanig
ja.
Iemand die zegt van, ik moet een huis of ik ga een huis kopen van 300.000 euro, ik heb 0 euro op mijn spaarboek, maar mijn ouders hebben nog een eigendom van 200.000 euro,
ja.
Geen lening op, we geven dat mee garant.
Vooral dat laatste, geen lening op. Hè. Het mag natuurlijk niet gehypothekeerd zijn al bij een andere bank.
Het mag wel. Mag wel
anders zit het dubbel. Hè?
Maar er moet voldoende marge op zitten.
Okay.
Dus, en heel belangrijk, wat dat ze ook soms vergeten, ouders hebben 25 jaar geleden een lening bijvoorbeeld van 100.000 euro, toen was het waarschijnlijk nog geen euro's juist, 100.000 euro aangegaan. Ja? En nu staat er nog 10.000 euro open. Dan zou je denken, van, oh, staat maar 10.000 open. Dat, nee. Zij gaan, hetgeen dat ingeschreven is op dat pand, die 100.000 euro, gaat de bank rekening houden. Maar iemand die een eigendom van 20 jaar geleden of langer gekocht heeft, die een eigendom is ondertussen misschien 400.000 waard.
Ja.
100.000, 400.000, heb de marge genoeg.
Ja. Nou, dat was mijn vraag nog. Dat ik zei, is de marge eigenlijk tussen het bedrag dat destijds is ingeschreven versus hetgeen dat nu nog open staat, of is hetgeen wat de huidige marktwaarde is op hetgeen wat ingeschreven is? Het is het laatste.
De laatste, ja.
Oké. Okay. Maar dat vind ik wel interessant. Maar dus we kunnen wel stellen, je moet niet per se liever een perfecte kredietgeschiedenis hebben om een hypotheek te kunnen krijgen. Dus die mythe is gebust, het klopt niet. Maar je moet natuurlijk wel...
Wel het laatste jaar.
Ja, voilà.
Het laatste jaar moet je, als je het laatste jaar op die fameuze zwarte lijst staat, ja, dan is het heel moeilijk om een krediet te krijgen. Ik ga niet zeggen dat we het er niet door krijgen, maar er gaan een rentevoeten zijn die 2-3% hoger zijn dan de marktwaarde. Wat wil zeggen, gelijk dat we begonnen zijn daar juist, hoe hoger de rentevoet, hoe duurder de aflossing.
Ja.
En dat is de volgende vraag.
Ik wilde eigenlijk nog even verder gaan over die zwarte lijst.
Okay.
Want dat is iets heel mysterieus voor vele mensen. Maar hoe kom je daar nu eigenlijk op terecht? Je hebt daar juist al gezegd, inderdaad, 3 maanden achterstal voor je lening. Maar ik denk dat er nog wel bepaalde zaken zijn, toch?
Dat is eigenlijk het voornaamste. Dus als je meer dan 3 maanden niet correct betaalt, ja, word je automatisch door de bank geregistreerd naar de Nationale Bank. En daar kom je dan op die zwarte lijst. Nu, omdat je er zelf terug over begon, wat ik nog niet vertelde, en de meeste klanten weten dat niet, zij kunnen zelf nazien op die zwarte lijst.
Dus of ze erop
elke
staan.
Elke klant, vroeger moest je een brief sturen of soms een mail, dat ging ook nog. Maar nu kan je zelf met je smartphone gaan naar Nationale Bank, NBB, gewoon intikken en daar gewoon de kredietcentrale raadplegen. En op die manier kan je dat perfect doen.
Zekerheid hebben. Ja. Ja.
In het verleden mochten wij dat als kredietmakelaar van elke klant doen. Wij mogen dat niet meer.
Nee.
Wij mogen dat als vastgemaakt sowieso niet. Voilà. Niet ja.
De banken, een keer als een dossier ingediend is bij een bank, een kredietaanvraag getekend is, doorgestuurd naar de bank, dan mag de bank onmiddellijk die Nationale Bank raadplegen.
Ja, want een van die zaken, als bijvoorbeeld er een principiële goedkeuring is geweest, hebben wij ook al vaak meegemaakt.
Ja. En wat bedoel je met een principiële goedkeuring?
Dat ze op voorhand al naar de bank zijn geweest of naar de kredietmakelaar zijn geweest, dat daar wordt gezegd, oké, je kan tot een budget van €250.000 bijvoorbeeld lenen. De moment dat ze hun kredietaanvraag effectief doen, dat het toch geweigerd wordt. Komen we ook tegen. Ja. Maar dat is dus omdat ze waarschijnlijk op de zwarte lijst staan dan, en omdat ze de lening er dus niet doorkrijgen.
Of een persoonlijke lening ondertussen nagaan hebben. Of eventueel visakaarten, waar ze niet aan gedacht hebben. Want een principiële goedkeuring, ja, 90% van die principiële goedkeuring is nog geen natrekking geweest van de Nationale Bank. Ja. Dus de klant zegt van, ja, we hebben
dus
geen
daar
leningen.
Ligt wel het gevaar, hè?
Daar ligt gevaar.
Ja. Want dat is een van die vragen ook. De naam was nu niet bekend van de persoon die de vraag stelde online. Maar die zei, welke stappen moet ik allemaal ondernemen om zeker te zijn van mijn bedrag dat kan ontlenen en mijn interestvoet, zodanig dat ik met een gerust hart kan bieden. Maar die zekerheid is telkens maar 99% dan, totdat er effectief kredietdocumenten getekend zijn.
De aanvraag getekend zijn.
Ja, dat klopt. Want je moet ook rekening houden, men koopt een pand, maar tegenwoordig de EPC, ja, energieprestatiecertificaat, is heel belangrijk voor de banken. Heel belangrijk. Dus tot een jaar of twee geleden was dat iets minder belangrijk.
Minder.
Kon je gelijk wat. Nu zeggen ze ook, je moet energetische werken doen. Dus isolatie, zonnepanelen, ramen. Dus op die manier. Dus vandaar, je kunt nu al zeggen, oké, het is een principiële goedkeuring, maar alsnog gaan we moeten kijken. En er komt nog iets extra bij, wat we gezien hebben de laatste maanden als kredietmakelaar. Dat is overstromingsgebied.
Oh ja.
Dat is nu al een topic aan het worden. Ik had vorige week 2 dossiers geweigerd gekregen. Ik heb contact opgenomen met de directie en ze hebben het toch nog goedgekeurd.
De directie van de bank.
Van
Baby
Light
ging plaatsen.
Ja. En ik moest gewoon aantonen dat het pand verzekerbaar was. Dus dat er een verzekeraar was die het wou verzekeren.
Tegen de overstroming.
Maar je hebt het verschil tussen fluviaal en pluviaal.
Ja, absoluut.
Zouden we even duwen? Ik vind het zelf
maar uit.
Heel moeilijk. Ik ga het proberen uitleggen.
Ja,
jullie gaan mij verbeteren. Dus het ene is eigenlijk gewoon door beken, kanalen.
Fluviaal.
Ja. Fluiven, gelijk in het Frans. Ja, dat is pluviaal.
Regen.
Dus de regen. Ja. En dan waren er 2 door regen. Dus en op die manier aanvankelijk geweigerd. En uiteindelijk, omwille van de goede relatie die we opbouwen met de banken, ze weten ook dat we correct zijn in ons dossiers, hebben ze die goedgekeurd.
Frederik, ik denk dat er een aantal luisteraars zijn die heel tevreden zullen zijn als ze dit horen. Want dit kan wel degelijk het verschil maken tussen het kunnen aankopen en het kunnen uw lening gaan verkrijgen op eigenlijk iets wat heel weinig voorkomt of zodanig gedetailleerd, specifiek al is, dat ze eigenlijk wel moeten weten waarover
dat klopt.
Heel vaak wordt er enkel en alleen gezegd, het is goedgekeurd of het is afgekeurd. Maar waarom het eigenlijk afgekeurd wordt, wordt heel vaak niet meegedeeld. Dus bijvoorbeeld zoiets, iets extern, bijvoorbeeld EPC of iets als overstromingsgevoelig gebied. Als je dat niet nader onderzoekt waarom het net afgekeurd is, ja, dan denk je misschien gewoon dat je geen lening gaat krijgen.
En geef jij dat mee aan jouw kandidaten?
Wij zeggen onmiddellijk van, kijk zeker alles na. We moeten rekening houden naar cijfers toe. Weten wij, in Vlaanderen gaat dat ongeveer over 1% van de dossiers met overstromingsgebied. In Wallonië weten we ook ondertussen, met hetgeen dat er gebeurd is, liggen die percentages een stuk hoger.
Ja, we nemen dat mee natuurlijk. Hè.
Ik stel voor dat we nog een volgende mythe ook busten.
Mm-hmm.
Jolien, ik geef je een voorzet. Kijk op dan binnen.
Ja.
En de volgende mythe die we gaan busten is...
Een 100% lening mag niet meer.
Wat denk jij, Frederik?
Ik denk dat het nog mag, maar om toch even uit te leggen. Sommige klanten denken 100% lening is ook de notariskosten inbegrepen.
Oh.
Nee.
Ja, dat komt dus heel vaak voor.
100% lening is enkel de aankoopprijs. En sedert 2 jaar ze hebben ze nu bepaald de Nationale Bank terug, want gaat verschillende keer Nationale Bank horen.
Mm-hmm.
Dat zijn de mensen die eigenlijk bepaalde regels toch bepalen.
Mm-hmm.
Hebben ze gezegd van oké, wij mogen nog 100% kredieten doen, maar slechts een percentage. Wat bedoelen ze daarvan? 1 op 3 dossiers mag nog 100% zijn.
Dus heb je dan, als je geluk hebt, zit je bij de 1 op de 3? Of hoe moet dat dan geïnterpreteerd worden als klant?
Dat klopt.
Als ontlener.
Afhankelijk van. Maar we weten, er zijn zoveel klanten die toch eigen middelen hebben. Dus er is een mogelijkheid van 1 op 3 te bepalen. Ga je naar een kredietmakelaar die maar 5 dossiers op jaarbasis doet, ga je weinig kans hebben dat je 100% bij die persoon kunt doen.
Logisch.
Oh ja.
Dus je moet al iets of wat van productie, van volume, van aantal dossiers doen, wil je ook die 100%.
Dus in het begin zei jij, ik doe ongeveer 100 dossiers per jaar.
Ja.
Ongeveer, laten we dat nemen. Dan zou dat willen zeggen dat jij 33 van je 100 zou kunnen theoretisch plaatsen aan 100%.
Dat zou theoretisch kunnen, maar dat is misschien iets kort door de bocht. Waarom?
Okay.
Ik heb 100 dossiers per jaar, maar dat zijn niet 100 aankopen.
Ja,
ik heb ook klanten die hun pand... hun bestaande lening gaan verbouwen. Of een echtscheiding. Dus op die manier dat we de lening moeten overnemen, die leningen tellen niet mee. Het gaat over zuiver aankoop. En daarbij komt nog... hebt aankoop first time buyer, eerste keer aankopen, of aankoop iemand die een tweede pand, een derde pand en een vierde pand koopt.
Ja.
Het is enkel voor de mensen die voor de eerste keer kopen. Om die de kans te geven om ook een hypotheek te krijgen, 100%, een woning dan te kunnen kopen.
Om een droom waar te maken. Dus je ziet, het kan wel nog.
Het kan voor first-time buyers en 1 op 3 ongeveer.
Gemiddeld, ja.
All right. Maar dat vind ik wel interessant. Nu, je haalde daar net nog iets aan. En we hebben daar vorige week, hebben jij en ik er ook over gebeld. Een klant kocht bij ons een investeringseigendom. En hij zei, ik wil een 100% lening. En die had om die mate ook begrepen dat het notariskosten inbegrepen was, maar aan de hand daarvan is het afgesprongen. Hè? Je kan die man niet helpen, omdat hij...
Nee, dat gaat niet.
Nee, hij wil 100% lenen en dan nog eens notariskosten daarbij.
Nee.
Nu, misschien even notariskosten.
Ja, de registratierechten.
Ja, maar dat is niet enkel en alleen hetgene wat je aan de notaris betaalt.
Nee, dat klopt.
Want
nee,
dat wordt in zo'n term gegoten, maar eigenlijk zit daar ook je registratierechten in.
En wat er een hypothecaire regelmatig vergeten wordt... notariskosten. Je hebt notariskosten voor de aankoop, dus de registratie, eigenlijk dat jullie zeggen. Je hebt ook nog eens notariskosten voor de aankoop zelf, dus registratie, notariskosten, maar de hypotheekkosten.
Ja.
Dat wordt heel veel vergeten.
Ja.
Ja.
Dus een pand willen ze kopen en ze zien van 3% registratiekosten op een pand van 300.000. Snel gerekend, 9.000. Ga je daar ongeveer 4.000-5.000 notariskosten bij doen omwille van de aankoop.
Mm-hmm.
En dan denken ze van, oké, met 14.000 euro hebben we voldoende om die notariskosten te betalen. Nee, nog de hypotheekkosten. En afhankelijk van hoeveel je leent, is daar een bedrag tegenover gesteld.
En wat schat jij in?
Op 300.000 euro zit je gemakkelijk tussen de 7.000 à 8.000 euro volgens mij.
Maar
dus dat is al veel.
Dat is geld.
Ja, inderdaad.
Want bij de notaris... zit daar eerloon van de notaris, BTW, opvraging en dat soort zaken?
Alles zit erin, ja.
Ja. En de hypotheek is in de basis, heb je nodig simpelweg omdat je leent. Hè?
Dat klopt.
Mythe dus gebust dat het niet meer kan? Een volgende vraag. Hè? Deze hebben we eigenlijk al gehad, want dat was een vraag over vergelijken van banken. En moet ik dan naar meerdere banken gaan? Is het de moeite om een vergelijking te gaan maken? Maar je hebt het daar net al aangehaald. Als je met jou werkt, als kredietmakelaar, jij bent eigenlijk de vergelijking. Hè?
Ik zoek voor de klant. Je moet rekening houden. Als een klant begint te zoeken en de tijd moet maken om met 5, 6 banken aan tafel te zitten, zijn ze al rap 6, 7, 8 weken zoet.
Ja.
Waarom? Een afspraak maken bij de bank. Ik heb het zelf als testfase gedaan bij mijn eigen bank ook een keer om de concurrentie te kennen. En ik bel en ik woon in een dorpje. Ik moet onmiddellijk naar Brussel bellen. Zij plannen een afspraak in voor in mijn dorpje bij die bank te gaan. Maar dat is binnen 2-3 weken.
Nu, mag ik daar ook eens even op inpikken? Want ik hoorde daarnet super toevallig iemand zeggen... Ja, ik krijg waarschijnlijk een voorstel vandaag binnen. Hoe snel krijg jij de voorstellen binnen?
Een voorstel? Dat is eigenlijk nog maar offerte maken. Ja, dat is geen aanbod.
Ja,
hè?
Nee.
Zij krijgen, de klanten krijgen van mij de dag zelf te weten hoeveel ze gaan moeten afbetalen.
Okay.
Maar wat is de doelstelling daarachter? Is een afspraak maken met de klant. Om duidelijk te maken van, klopt dit wel allemaal? Want ik kan iets zeggen, maar als die gegevens die hij mij telefonisch geeft niet kloppen, ja, dan kan het niet matchen, hè, dat voorstel.
En een van die zaken die vaak naar voren komt, is het hebben van een autolening. Is een visakaart, denk ik ook. Dat zit er ook
heel
tussen.
Belangrijk.
Kan je daar eens op inzoomen? Voor zaken denk jij dat de luisteraar eigenlijk niet weet, maar die wel in concreto een directe effect hebben op je...
Nu, ik denk een autolening, de meeste klanten weten dat wel. De meeste, niet allemaal. Ze denken er niet op na aan van die autolening. Maar het ergste is natuurlijk een visakaart. En ik heb verschillende klanten die niet één visakaart hebben, maar twee visakaarten. En dan nog bij een onbekende partner is een groot woord... Maar de meeste banken houden gemiddeld rekening met 6% van uw visakaart. Nu gaat de klant zeggen van, oké, maar ik sta niet op min. Ik heb nu niks gebruikt, ik gebruik dat af en toe. Nee, jij kunt tot €2.500 op min gaan. De bank houdt 6% rekening daarmee. Dat wil zeggen met een leningslast van €150. Als jij zo twee visakaarten hebt, dat is al €300.
In uw afbetaling.
In uw afbetaling.
Maandelijks, hè?
Voor de goedkeuring.
Dus had je ze niet en je had een afbetalingsmogelijkheid van bijvoorbeeld €1.000, zit je nu min €300 aan €700
op
de bank.
Dat klopt. Oh.
Zelfs al merk je dat zelf niet in je dagdagelijkse activiteiten, merk je het niet omdat je die kaarten niet gebruikt. Het is puur het hebben van die kaarten, waardoor ze in theorie gaan rekening houden met, ja, je zou kunnen...
Direct opgebruiken. Nog voor verleiden van akte zou je kunnen zeggen, oh, ik ga je rap €3.000 nemen van mijn visa, of 2,5. En nee, zij houden daar onmiddellijk rekening mee.
Oké. Nu, ik hoorde jou daar juist ook zeggen over de autolening. Leasing, renting?
Leasing, renting is meestal niet beschikbaar op de Nationale Bank. Dus met andere woorden, is dat
onzichtbaar.
Ja.
Oké. Dus eigenlijk, het is echt een lening die je aangaat voor een auto te kopen, 100% te kopen, die uiteraard zichtbaar is op de Nationale Bank. Maar heb je een leasing lopen of heb je een renting lopen, dat wordt niet meegeteld. Nee. Dat kan eigenlijk perfect.
Dat kan perfect.
Oké, dat vind ik wel een goeie om te weten.
Oké, Frederik, even pauze. Ik denk niet dat alle luisteraars 100% mee zijn over het concept lening. En dan, wat is het effect van een autolening daarop? En wat is het effect van het hebben van één of meerdere visakaarten op het gaan aanvragen van een hypotheek, dus een lening om aan te kopen? Kan je misschien nog eens een concreet voorbeeld geven?
Dat zou misschien het gemakkelijk zijn, inderdaad, maar een concreet voorbeeld. Ik ga klanten nemen, ze verdienen elk €1.500 aan inkomen. Dus €3.000. Ik kan daar gemakkelijk gaan tot 50%. Ik zou zelfs iets hoger kunnen gaan, omdat sommige partners rekening houden met vakantiegeld, eindjaarspremie, maaltijdchecks. Dus je ziet, ze gaan al heel ver.
En met partners bedoel je langs jouw kant partners, hè?
Ja.
Niet partner in het koppel.
Geen menage à trois.
Nee.
Dus op die manier. Dus, en als we dat optellen, dan heb ik mogelijkheden van minstens 50% te gebruiken voor hun lening.
Ja, 1500
euro. Dus voilà, snel gerekend, €1.500. Maar daar trekken we dan de bestaande leningslast af van de autofinanciering of persoonlijke lening, maar ook die 6% van de visa. En wat bedoel ik daarmee? Een visa van €2.500
maximum,
gaat de bank 6% rekenen. Nu, maximum, er zijn visakaarten van €5.000.
Ja.
Dus als je 5.000 aan 6% is al €300.
Ja.
Dat is de leningslast. Rekening houden. Dus 1500 min uw autofinanciering, min die €300... Ja, dan kunnen ze nog €800-900 als leningslast hebben. En daarvoor kun je gemiddeld vandaag misschien een lening van €200.000 aan.
Maar dat is een wereld van verschil, hè?
Dat is een wereld van verschil.
Want je praat over een lening aangaan als je een autolening hebt en twee visakaarten tot €200.000. Heb je die niet, dan is het 300, 350. Ja. Ik zeg maar iets, hè, maar ik denk dat wel een groot verschil geeft, hè?
Maar je kan, ook al heb je een lening voor een auto en heb je visakaarten, je kan wel degelijk nog een lening krijgen.
Ja.
Dat kan. Wat wordt er vandaag regelmatig gedaan? Dat is gewoon voor verlijden van akte, wordt die visakaart gewoon stopgezet. Als dat niet gebruikt wordt, ik heb klanten die, ik ga geen namen noemen, maar niet bij banken, maar bij andere partners, een visakaart hebben, die destijds bijvoorbeeld een frigo gekocht hebben of gelijk wat. En die visakaart staat nog niet open, maar die kan nog gebruikt worden. Die bank houdt daar rekening mee, maar jij gebruikt die niet meer als klant. Dus wat kan je doen? Oké. Ik dien een dossier in, maar voor verlijden van akte, een week of 3, 4 voor verlijden van akte, moet ik bewijs aanleveren dat die stopgezet is.
Ik kan me inbeelden, Frederik, dat jij af en toe tegenover iemand zit die zegt, goh, waar zit die kaart hier?
Dat is heel vaak zelfs geen kaart meer.
Nee, inderdaad, bij bepaalde partners geen kaart meer.
Dat ze zelfs niet meer bewust zijn. Er moeten klanten zijn die niet bewust zijn dat ze nog een aantal zaken hebben lopen.
Bijvoorbeeld een tv of een frigo, zoals je zegt, of dergelijke.
Hoe kan je dat wel weten? Wat heb ik daar straks verteld? De Nationale Bank. Dus elke klant kan naar de Nationale Bank gaan.
En zelf checken.
Online dan.
Online.
Maar het doet er mij wel aan denken, we hebben vaak wel een voorbeeld waar dat klanten geconfronteerd worden met bijvoorbeeld die autolening en dat ze dan wel verkiezen om eerst die lening af te betalen. Als daar nog 2.000 of 3.000 euro voor open staat, dat is ook al geld. Maar het geeft gewoon zodanig veel meer buffer langs de ontleningskant voor je hypothecaire lening, dat het de moeite is om nu je autolening verkort af te betalen, zodanig dat je wel een hypothecaire lening kan aangaan voor die woning die je echt wil kopen.
Ja, dat klopt als de mensen het geld hebben.
Ja.
Ik heb ook al klanten die wel het geld hadden voor een eigendom te kopen, maar als ze daarmee de lening terugbetalen van de auto, hebben ze te weinig middelen voor de notariskosten. Dus en op die basis hebben wij creatief hypotheekleningen die mogelijk zijn in het begin minder te betalen.
Oké.
Ga daar maar eens dieper op in. Want ik denk dat ik weet waarover jij het hebt. Iedereen, laat mij gewoon kort eens plaatsen hoe dat de standaard klant bij ons binnenkomt. Dat is gewoon een het degressieve. Je betaalt een vast bedrag af per maand. Stel, je hebt een lening voor een woning van 250.000 euro. Je bent 200.000 euro in lening aangegaan. Die 200.000 euro op 20 jaar, daarvan betaal je per maand een deel kapitaal af en een deel interest. En in het begin, je eerste afbetalingen zijn de grootste interestlasten. Maar dat vermindert en dus je kapitaal dat je afbetaalt maand na maand stijgt. Maar het totale bedrag per maand is altijd hetzelfde. Dus je stelt gewoon een domicilie in of een doorlopende opdracht in en daarmee is het afgedekt. En je laatste betaling is bijna nog puur kapitaal. Maar jij hebt denk ik een andere manier.
Wij hebben voor deze klanten echt oplossingen waar dat ze in het begin wat minder betalen. Iemand die nog 5 jaar bijvoorbeeld een autofinanciering heeft, dan kan ik zorgen van, oké, de eerste 5 jaar betaalt hij minder. Als we daarbij die autofinanciering bijtellen, 5 jaar later vervalt hij, dan gaat hij gewoon op dezelfde last zijn als dat hij nu al 5 jaar betaalt.
En hangen daar risico's aan? Zijnde, kan je dan bijvoorbeeld, heb je dan een hogere rentevoet bijvoorbeeld? Zijn daar risico's aan?
Bij sommige kredietverstrekkersbanken gaan ze een lichte verhoging aanrekenen, maar dat is niet drastisch.
Okay.
Dat gaat in hun voordeel zijn. Waarom? Ja. Als we kijken, we hadden het daar straks ook nog privé, van de lonen zijn opgeslagen, zijn gestegen met 11%.
Mm-hmm.
Waarom laat je uw lening ook niet meegaan met de inflatie?
Het zijn allemaal zaken waar eigenlijk mensen of kopers niet bij stilstaan. Ik denk dat we deze special bijna over 3 afleveringen kunnen uitsnijden.
Ja, als we willen kunnen nog eens 2 uur doorgaan. Maar ik wil het er toch nog eens over hebben. Jouw laatste zin van daarnet snap ik niet volledig. Waarom laat je je lening niet met inflatie meegaan? Wat bedoel je daarmee? Hoe je kijkt naar de rentes
vandaag,
die je moet betalen?
Vandaag is 1 euro 1 euro waard.
Absoluut.
Volgend jaar gaat die 98 cent, 97 cent, 96 cent zijn. Dus ik zie dat altijd als een voorbeeld. Mijn tante, lang geleden, die kocht een pand aan en dat was nog in Belgische frank en die moest 1500 frank betalen. Dat is nog geen 40 euro. Dus dat is lang geleden. Hè?
Ja? Dat bedoel je lang geleden.
En dat was de lening toen al op 30 jaar. Maar in het begin dat ze dat moest betalen, was dat heel veel geld. Maar na 30 jaar was 1500 frank, ik ging al euro zeggen, 1500 frank was heel weinig. Dus waarom zou je vandaag meer betalen als je vandaag minder kan betalen en binnen 10, 15, 20 jaar meer betalen? Zo oplopend. Maar dus elke klant is wel anders. Dus klant per klant bekijken.
Maar dus dit is al een derde methode. Hè? De eerste methode is degene die ik toelichtte. Gewoon over 20 jaar telkens hetzelfde bedrag iedere maand, dan had jij intussen een oplossing waarbij je zei, we gaan bijvoorbeeld voor de eerste fase, een eerste paar jaar, een lager,
ja,
en dan gaat het hoger worden. En een derde is nu dat jij zegt, bijna in stijgende lijn, van begin tot einde, en iedere maandbetaling is lichtjes hoger dan de vorige, waarbij je, dat je dus wel een loonsstijging een beetje meer in rekening neemt in de toekomst, hè? Of een loonsverhoging, of een beter inkomen naar de toekomst toe.
Op al die jaren heb ik zoveel marktschommelingen gezien. Ja? En als we gaan kijken, de grootbanken, om geen namen te noemen, ja, 20 jaar geleden verkochten die allemaal degressief. Wat bedoelt degressief? Veel in het begin betalen en elke maand wat minder betalen.
Mm-hmm.
Hoe werd dat gedaan? Was gewoon uw kapitaal altijd hetzelfde. Gedurende die 20 jaar had, om het gemakkelijk te rekenen, 240.000 euro op 20 jaar... deel door 240, is 1000 euro per maand kapitaal.
Ja.
En aangezien dat je 240.000 geleend hebt, daar betaal je interest op. Maar de maand nadien heb je 239.000 euro waar je interest op betaalt. Dat is het goedkoopste systeem om te lenen. Maar als je de inflatie erbij telt, is dat het duurste. Want dan ga je vandaag veel meer betalen, terwijl dat je geld vandaag veel meer geld waard is. Ja. En die banken deden dat op 25 jaar. Om aan te tonen hoeveel dossiers dat ik binnengehaald heb, toch nog goedkoper te zijn, heb ik gezegd, we gaan dat op 20 jaar doen in die tijd en altijd hetzelfde. Dan begin je lager en op het einde van de rit heb je minder betaald. Dus
straf, hè?
Straf.
Een eigen wereld, die hypotheekleningen.
De hypotheekwereld. Nu, je had het daarnet al eens over rentes en dat soort zaken. En een vraag die we toch wel vaker krijgen, we hebben die een paar keer binnengekregen. Wat is een goede rentevoet vandaag? Wanneer betaal ik te veel en wanneer zit ik echt scherp? Mensen vergelijken dat graag. Hè? Dus wat is jouw opinie?
Heel belangrijk, maar je kunt daar geen cijfer op plakken.
Kunnen we daar zo geen lijnen trekken?
Vandaag mogen we zeggen, als je net onder die magische grens van 3 zit, zit je al goed, zit je al meer dan goed. Ja? Maar als je dan kijkt van 2 jaar geleden, stond hij aan 0,95.
Ja.
Dus op die manier, vandaar ook, moet je een vaste rentevoet nemen of moet je variabele nemen? En dan zeg je van, ja, maar ja, 2 jaar geleden moest je toch een vaste nemen. Ja, maar als je 0,95 zit, kon die maximum verdubbelen. Wat dan nog een pak lager is dan vandaag.
Wat is het verschil tussen een variabele en een vaste?
Dat is een mooie vraag, inderdaad. Dus een vaste rentevoet weet je dat je over je volledige duurtijd altijd die rentevoet gaat betalen.
Ja.
Een variabele kan je kiezen jaarlijks herzienbaar, 3-jaarlijks herzienbaar, 5 jaar, 10 jaar vast, 15 jaar vast. We houden hem dat in, dat wil zeggen dat dat die duurtijden vast is en daarna kan die veranderen.
En als hij verandert, dan verandert hij maximaal naar het dubbele van wat je dat in het begin hebt vastgelegd.
Dat is inderdaad ook zo. Dat is een wetgeving in België die aangepast is. Waarom? Pakt 20 jaar geleden in Nederland, ja, was die onbeperkt. Dus als jij 4% had, je rentevoet, kon die naar 15 gaan. En in België hebben ze dat aangepast. Jij kunt niet meer stijgen als dat je kan dalen. Dus als je inderdaad 4% hebt vandaag en gaat dalen, daalt hij tot 0 max. Maar als je gaat stijgen, ga je maximum tot 8. Ik ga een beetje nuanceren. Het gaat 8,7, 8,9 zijn. Waarom? Het wordt berekend volgens de maandrente. Die maal 2 is, en dan gaan ze dat omzetten naar een jaarrente. En die jaarrente gaat iets boven de 8 zijn.
Daar gaan we niet op ingaan. Ik denk dat het misschien te technisch is.
Maar de kans allee ja, voor die variabele en die vaste te nemen, dat is een beetje een eigen keuze. Maar weet, gemiddeld loopt een hypotheek 7 jaar en 9 maanden. Dat zijn de statistieken.
Gemiddeld, ik ga dat nog eens herhalen. Hè. Gemiddeld loopt een hypotheek 7 jaar en 9 maanden.
Ja.
Huh?
Ja.
Wat bedoel je daarmee?
Dat bedoel ik mee dat binnen de 7 jaar en 9 maanden, statistisch, de lening ofwel al verplaatst is naar een andere bank, ofwel hebben de klanten hun pand verkocht en een nieuw pand gekocht en meer geleend. Ik heb een mooi voorbeeld van mijn eigen. Ik heb in 2009 een eigendom gekocht, waar ik zeg van, ik wil hier tot mijn oude dag blijven wonen. En een paar jaar later hebben we het geluk van schuins over ons een mooie bouwgrond te kopen. En we gingen dat even houden eerst. En dan zeiden we, nee, we gaan daarop bouwen. Hebben we ons pand verkocht en in 2019 zijn we erin gegaan. Dus we hebben onze woning ook maar 10 jaar gehouden, terwijl dat we dachten dat we het 30 jaar nog gingen hebben. Dus vandaar dat ik zeg, daarnaast misschien, negatief mag je het niet zien, maar we weten, er zijn heel veel echtscheidingen.
Ja, ja, maar dat is ook de realiteit.
40% echtscheidingen in Vlaanderen. Dat wil zeggen, ja, 40% kans dat de lening moet verplaatst worden. Dat wil nog niet zeggen dat het pand moet verkocht worden, want één van beiden gaat het pand houden. Er zijn kinderen, die mm-hmm. wil blijven wonen, maar die kan het alleen niet betalen. We moeten de lening terug overnemen, langere duurtijd. En op die manier.
Herbekijken eigenlijk, ja.
Nu, er zijn veel scheidingen, maar er zijn ook veel nieuw samengestelde gezinnen. Voilà. Dus op zich, dat is ook een verandering. En dat is net iets positiever om te bekijken, toch?
Ja, dat is waar.
Sowieso.
Dat is waar. Nu, ik raad wel altijd aan, als we kijken naar mensen, als we tenminste mensen tegenover ons hebben die ons die vraag stellen, ik wil een echt een scherpe rentevoet, raad ik meestal aan om te gaan kijken, kijk naar de woningen, kijk naar het volledige plaatje. Zou je echt deze woning laten schieten op, als je in plaats van 3,5% wordt voorgeschoteld door de bank, als zijnde dit is, of ja, door jou, als zijnde jouw beste kans om
dat
te
gaan. Dat zou ik ook doen. En om daar nog op in te spelen, niet alleen de rentevoet, ook het bedrag. Hè. Iemand die zegt van een pand van 400.000 euro en de verkoper wil minstens 410. 10.000 is veel geld, maar op een mensenleven is 10.000 niks. Hè.
Soms, dat doet er mij aan denken, soms bereken ik met klanten ook gewoon ter plaatse, als ze zeggen, ik doe een bod van 400 op 410, om dit voorbeeld verder door te nemen, dat ik zeg, die 10.000 euro gespreid over jouw 20 jaar, potentieel 25 of 30 jaar, als je als koppel aankoopt, dat is geen 20, 25 euro per maand. Dat ga je bijna zelfs niet voelen.
Maar daar denken ze niet aan. De klanten zijn psychologisch, 400 is de grens. Mm-hmm. Even die 10.000.
Maar van langs de kant van de verkoper wel heel belangrijk, want die krijgt nu wel 10.000 euro meer.
Ja, dat klopt.
Maar dat doet mij wel aan iets denken. Ik wil nog een mythe busten.
Oké. Hier komt ie. De mythe die we gaan busten is...
Een hypotheek met een lage rente is altijd de beste optie.
Volgens mij klopt dat volledig niet.
Oh.
Vroeg me al.
Nu dacht je van, oei, klopt volledig.
Nee.
Dat wou ik inderdaad aanhalen. De laagste rentevoet, ja. Je moet rekening houden, sorry dat ik het zeg, maar banken zijn geen VZW of OCMW, dus die moeten erop winnen. Dus als een marge op die rentevoet zo laag is, ja, dan halen ze terug bij de klant op een andere manier.
Welke manier dan?
De schuldsaldoverzekering.
Oh, ik wou hem duwen. Kom aan. Ja,
ik voelde hem al komen.
Je maakt mij ook niks, hè.
Je mag nog eens
duwen.
Ik heb
beter de brand gezet.
De brandverzekering. Maar. Anders moet je dus starten met schuldsaldo kort toe te leggen.
Schuldsaldoverzekering. Moet je rekening houden, ja, als je naar een bank gaat, ja, dan gaan ze die aanraden sowieso bij hun te nemen om die goedkope rentevoet te hebben.
Maar wat is het?
Een schuldsaldoverzekering is eigenlijk een overlijdensverzekering. En een overlijdensverzekering die gekoppeld is aan uw lening, als je morgen komt te overlijden, dat bedrag uw lening terugbetaalt. Zodanig,
een indekking eigenlijk.
Indekking. Zodanig, als je mijn koppel bent met 3 kindjes, dan weet je ook van, als die lening nog moet blijven lopen en een van de partners is overleden die ook een inkomen heeft, die kan die leningen weer blijven betalen.
En hoe wordt dat dan gedaan? Want wordt dat automatisch 100% dan betaald? Of hoe moet ik dat zien?
Daar is een vrije keuze voor de klant. Maar ik raad, ongeacht de leeftijd, ongeacht het bedrag in de mate van het mogelijke, sowieso 100% aan. 100% dekking. Stel dat er een overlijden is, inderdaad met kinderen, en die moeten dan nog hogere studies doen. Als je elk 50% aangaat, mooi voorbeeld. We hebben daar juist gezegd dat we tot 50% konden gaan leningslast. 3000 euro inkomen. 50% leningslast, dus is 1500 euro.
Ja.
Er komt één van de twee te overlijden. En als je elk 50% verzekert, dan wil dat zeggen dat die overblijft nog 750 euro lening moet betalen.
Ja, van de,
50% gedekt. Maar die vaste kosten, die zijn er nog allemaal. Hè?
Ja, absoluut.
Dat je nu
die normaal door twee worden gedeeld.
Voilà.
Ja.
Dus vandaar dat ik zeg, voor dat beetje meer. En dan ben je beter dat je dan ziet, in de mate van financieel de mogelijkheid, is het te duur, dan kan je die premies rekken. Dus standaard is de premies, dat is de regelgeving, 2/3. Dus je kunt nooit 2/3 berekenen. Op 20 jaar is dat 13 jaar, op 25 jaar is dat 16 jaar. Maar wij kunnen kijken naar 17 jaar, 18 jaar, 19 jaar, 20 jaar. Duurtijd à la tête du client. De klant die zelf zegt dan, ik kan dat nu betalen.
Interessant. Dus dat is zeker iets wat jij zou zeggen aan de luisteraars. Ga erover in gesprek met je kredietmakelaar of met je bank. Hoe moet dat voor mij in termijn worden afgestemd?
Voilà.
Ja.
En dan sowieso raad ik aan in de mate van het mogelijke 100% elk. Nu, ik sprak dat juist ook. Banken zijn geen VZW of OCMW. Die premies van die schuldsaldo bij de meeste banken liggen een stuk hoger dan bij de kredietmakelaar. Waarom? De kredietmakelaar kan voor u de beste oplossing zoeken. Hij is niet gebonden aan één verzekeringsmaatschappij.
Oh ja.
Wij kijken voor dat u. Ah, meneer, jij gaat bij maatschappij X. Mevrouw, jij gaat bij maatschappij Y. Dus wij kunnen bepaalde regelgevingen vormen en op die manier zelf zeggen van kijk, ja, het goedkoopste is voor u daar en voor die daar.
Dus opnieuw, top. Het voordeel van uw flexibiliteit wordt ook in dit geval nogmaals bevestigd als het gaat over schuldsaldo.
Dat klopt.
En nu terug naar de mythe, want daar sprak jij ook over brand.
Brandverzekering, inderdaad. Daar kunnen wij ook bij verschillende maatschappijen, want daar straks ook aanhaalt van overstromingsgebied, niet elke maatschappij wil dat verzekeren, dat pand, in dat gebied. Dus, wat zeggen we dan? We gaan kijken ten eerste waar dat het realiseerbaar is, en dan wat de goedkoopste premie is bij wie. En niet van, wat is de goedkoopste premie? Ja, de goedkoopste premie is bij A, maar ze willen het niet doen.
Ja, daar zijn we ook niks mee. Nee,
absoluut
klopt.
Niet.
Ja.
Dus zijn op die basis hebben we volledig de vrije keuze. En daarnaast hebben we ook de vrijheid van bankieren. Met dat wij werken met verschillende kredietverstrekkers, ze blijven bij hun bank. Ik zag vorige week nog klanten, en we zijn zo content met ons rekening daar. Blijf maar daar, geen probleem.
Dat vind ik een goeie om nog mee te geven. Want dat was ook een van de vragen dat we nu niet aangehaald hebben. Dat is, moet ik gaan vergelijken? Ben ik verplicht? Want eigenlijk mijn huidige bankrelatie, die is al, zit in de familie al voor 2-3 generaties bijna. Voilà. We zitten er al zodanig veel jaren precies. Moet ik dan weggaan per se? Nee, je hoeft niet weg te gaan. Het is een best of both worlds scenario.
Ja, dat klopt, dat klopt. En gelijk dat je zelf aanhaalt, ik had het zelf nog niet gezegd, is van, heel veel klanten zijn verzekerd bij mensen die ze kennen, waar ze allemaal vertrouwen hebben.
Ja.
Een kredietmakelaar kan die verzekeringen ook doen, maar het is geen verplichting. Mm-hmm. We gaan u natuurlijk adviseren.
Voilà. Klopt. Dus eigenlijk, als ik het goed begrijp, moet je echt wel naar het grote plaatje kijken. Niet alleen de rentevoet, maar ook de schuldsaldoverzekering bijvoorbeeld, de brandverzekering, nog andere zaken die er eventueel kunnen bijkomen. Kleine zaken die we het over het hoofd zien.
Termijnen, hè. Sommigen gaan maar tot 20, 25 jaar. Andere termijnen,
de flexibiliteit van producten eigenlijk. De service die we geven, dat is heel belangrijk. Want ik zeg ook soms tegen klanten, je gaat misschien via mij 5 euro per maand meer betalen, maar jij belt mij 's avonds, ik sta ten dienste van jullie. Probeer maar eens. Hè. Het schitterende vind ik, bij elke klant dat ik buiten ga, hup, de lift in, ik glijd ze buiten, is altijd hetzelfde dat ik zeg van, ah, het is 8 uur s'avonds, ah, het is 9 uur s'avonds. Nu moet je bij de bank niet meer zijn en met een big smile. En die klanten, nee, tuurlijk niet. Dus je ziet, dat is iets, service, alles draait rond service.
Ja, maar dat vind
mooie
ik ook.
Mooie reclame, Frederik, mooie reclame.
Maar dat heb ik ook al heel vaak gemerkt zelf. Hey, af en toe doe ik de facturen van bij ons, dat is op zaterdag en op zondag. Als er dan moet betaald worden of mijn krediet, niet mijn krediet, maar mijn maximum moet verhoogd worden, moet ik wachten tot maandag. Hè?
Voilà.
Ja, dat zijn kleine zaken, maar die wel een impact hebben.
De mythe is gebust.
Absoluut. De mythe is zeker gebust. En we zijn bij de volgende vraag gekomen. En dat vind ik eigenlijk een die echt heel... ik hoop dat er niet veel mensen mee in aanraking komen. Maar het is wel een hele straffe. Wat als ik mijn lening niet meer kan betalen, ben ik dan mijn huis kwijt? Wat is er mogelijk?
Ik raad iedereen aan. Dus van zodra dat ze merken dat ze hun volledige maandlast niet kunnen betalen, toch te betalen wat ze kunnen betalen.
Okay.
Ik had in het begin van de podcast gezegd van 3 maanden. Daarna staan ze op de zwarte lijst.
Ja.
Maar zorg dat je sowieso betaalt wat je kan betalen. Moet je 1500 euro betalen en je kunt er maar 900 betalen. Doe dat. Sowieso. Wat is het effect? Dat je iets meer tijd hebt. Dat je die achterstand niet in één keer moet ophalen op korte tijd. Stel dat je 3-4 maanden die 1500 euro niet betaalt, is 6000 euro. Ja, deelt dat door 12 maanden. Dat is 500 euro dat je meer moet betalen op je achterstal. Maar als je die 900 euro al betaald hebt, sta je 600 euro achter. Maal 3 maanden is bijvoorbeeld 1800 euro. Dat is maar 150 euro.
Wat betaald is, kan je niet meer opsoeperen dan iets anders. Ook.
Voilà, dat is heel belangrijk. Nu, daarnaast hebben we oplossingen bij sommige kredietverstrekkers, banken. Ja. dat noemt het soepel woonkrediet, waar dat je inderdaad bij verlies van werk, ja, dat je effectief kunt zeggen, we gaan uitstel vragen. Minstens interesse betalen, ja, zodanig dat de bank toch de interesse op het kapitaal heeft, maar geen kapitaal.
Nu, in corona was dat een heel groot punt, hè?
Een zodanig groot punt dat we zelfs met bepaalde partners problemen hadden.
Oh, ja.
Waarom? Iemand die uitstel gevraagd had, en wij wouden die lening dan overnemen bij die partner. Ah nee, iemand die uitstel gevraagd heeft, kreeg die niet. Dat we zeggen van, ah, hoe kan dat nu? Die mens had financieel... Allee, ja, het was zelfs zo erg dat sommige banken dat voorstelden. Van, hier, doe maar uitstel. Terwijl dat ze zeiden, we hebben het niet nodig. Ja, maar je kunt het hebben. Dus waarom zou je het niet nemen?
Ja.
Ja, we weten waarom. Omdat je verschuift dat. Dat wil zeggen dat je 6 maanden nog langer interesse betaalt op je krediet. Hè?
Ja.
Dus vandaar, er zijn oplossingen, er zijn mogelijkheden, maar je kunt zelf ook al een beetje anticiperen.
Ja.
Nu, ik heb ooit gehoord dat er toch bepaalde banken, kredietinstellingen zijn die een tijdelijke 6 maand aan respijt geven als je je lening niet kan betalen, ongeacht de reden. Bestaat dat? Of is dat iets wat ik in mijn hoofd heb? Of?
Ik heb daar nog geen weten van. Allee, ja, wij hebben dat nog niet meegemaakt. Dus op al die tijd...
Ja.
Zoeken de klanten zelf naar oplossingen.
Ja.
We weten ook, allee, ik ga heel cru zijn, als je op de zwarte lijst staat, gaat de bank soms over tot openbare verkoop.
Oh.
Een pand van 300.000 euro openbaar verkopen is 240.
Ja.
Is
60. Ik reken ongeveer met 60% ongeveer.
Voilà, 60.000 dat je gewoon verliest. Dan ben je beter dat je probeert nog een beetje te betalen. En zelf anticipeert en zeggen van, als we het moeten verkopen, ja, dan moeten we het verkopen.
Kan je beter zelf uit de hand, commercieel gezien, verkopen.
De stap
De reden waarom dat het ook minder is omdat de notariskosten hoger zijn. Hè. Openbaar verkoop liggen de notariskosten hoger. Hè.
Ja.
Dus op die manier recupereren ze dat wel.
Maar dat is voor een andere keer, die openbare verkoop. En daar zijn we allemaal nog niet aan toegekomen, dus ik denk...
Ik dacht dat ik nog mocht blijven.
Ja.
Maar jij mocht uiteraard blijven zitten.
Nog een...
Ooit gaan we hier wel vertrekken. Maar ik heb eigenlijk nog een derde...
Laatste vraag, denk ik.
Ik denk dat we al meer dan 3 vragen gesteld hebben, maar goed. Een laatste vraag. Wat is wel eerder aan de tijd van vandaag gekoppeld.
Ja.
Er zijn berichten in de markt dat de rentevoeten wellicht wat zullen dalen. Ik denk in juni van dit jaar. En iemand vroeg, moet ik wachten dan om te kopen? Ga ik dan een betere rentevoet krijgen als ik dan pas mijn lening aanga?
Om eerlijk te zijn, als we inderdaad vermoeden dat het al in juni gaat zijn, mensen die vandaag aan het uitkijken zijn naar een pand tegen dat die compromis getekend wordt, is toch maar binnen een paar weken. Je hebt 4 maanden tijd om je akte te verleiden.
Ja.
Voilà.
Dus dan kunnen die genieten van die rente. Vandaar, zelfs al weet je niet wanneer dat zou zijn, ik zou zeggen kopen. Stel dat je rentevoet drastisch zou verlagen. Je hebt geluk dat je rentevoet met 1% verlaagt. Ik bel de klant op en ik neem die lening over en we gaan naar een andere bank. Daar zijn kosten mee gemoeid. Maar zelfs met die kosten erbij te rekenen, gaat de klant nog altijd binnen de partij zijn.
Perfect.
Wat een mooie afsluiter. Dus met andere woorden, Frederik zegt kopen. Ook al komt er een rentedaling aan.
Ja, want die zit nu al voor een groot deel verwerkt.
Ja.
In jouw tijd, hè? In jouw timing. Goed. Frederik, hartelijk dank.
Ja, super.
Enorm veel dank voor deze toelichting. Ik denk dat dit een aflevering zal zijn die voor vele mensen een wereld van verschil financieel zal maken.
Ja.
Ik zou zeggen, wens je in contact te komen met Frederik, stuur gerust een e-mail naar hallo@dethuisbazen.be. We zijn zeker bereid om jouw contactgegevens te gaan delen.
Top.
We houden de podcast altijd merkvrij of merkloos, dus dat is absoluut niet de bedoeling dat we hier te commercieel in gaan zijn. Maar als je mensen kan helpen, dan wil ik je zeker niet gaan tegenhouden, want ook wij worden geconfronteerd met heel veel happy klanten die met jou samenwerken en dat doet ons ook plezier. Voor de rest zou ik gaan zeggen, dit was het voor de grote hypotheek special.
Ja, mythes moeten we nu niet meer busten, hè, want dat hebben we al genoeg gedaan.
We hebben er al een aantal gedaan. Dus bij deze zou ik zeggen hartelijk dank. En de volgende keer wordt weer een standaard aflevering. Blijf zeker luisteren.
Tot
de volgende. Tadaa.